Yeah. Goedemiddag, welkom bij de middagdienst van de Zuidhovenkerk. Ik ben Leni Domburg en ik ga u de liederen van de middagdienst doorgeven en de schriftlezing. De predikant vanmiddag is broeder M. Bot uit Wageningen. De organist is Aart van Andel. Na het welkom en de mededelingen zingen we Psalm 95, vers 1 en 4 in de oude berijming. Psalm 95, vers 1 en 4 in de oude berijming. Na het stilgebed en votum zingen we Psalm 24, vers 4 en 5 in de nieuwe berijming. Psalm 24, vers 4 en 5 in de nieuwe berijming. Na het gebed zingen we Psalm 99, vers 1 in de oude berijming. Psalm 99, vers 1 in de oude berijming. Na de preek zingen we Gezang 457, alle vier de versen. Gezang 457, alle vier de versen, na de preek. Na het dankgebed, voorbeden en inzameling van gaven zingen we Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4 in de nieuwe berijming. Na de geloofsbelijdenis en als slotpsalm zingen we Psalm 30, vers 3 in de oude berijming. Psalm 30, vers 3 in de oude berijming. De schriftlezing voor vanmiddag is uit Exodus 25, vers 10 tot 22. Exodus 25 vanaf vers 10 tot 22. En 2 Samuel 6, vers 1 tot 14. 2 Samuel 6. Vers 1 tot 14. Ik wens u allemaal een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ook gasten in ons midden en mensen die thuis met ons mee luisteren via het internet. Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst in de Zuidoverkerk. Vanmiddag gaat ons ook weer voor student M. Bot uit Wageningen. En we gaan deze dienst gaan we beginnen met het zingen van Psalm 95 vers 1 en 4 uit de oude berijming. En er staat, komt laat ons samen, is als Heer de rotssteen van ons heil. Met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten we God ontmoeten. Een gezegende dienst toegewenst namens de kerkraad.
Amen. hij uitstaat, doet hij het natuurlijk niet. Excuses. Vanavond staan we stil bij een geschiedenis dat David de ark binnenhaalt in de hoofdstad Jeruzalem. Een grote gebeurtenis die in meerdere psalmen ook centraal staat. Een van die psalmen is psalm 24. Daar wordt met vreugde Jeruzalems poorten opgeroepen om wijd open te gaan om de ark te ontvangen. Psalm 24, vers 4 en 5 uit de Nieuwe Berijming. Laten we met elkaar bidden om de opening van Gods woord. Heere God, trouwe Vader in de hemel, we mochten met de psalm bezingen hoe we uitzien naar uw komst. Hoe de stad Jeruzalem uitzag naar uw komst, doordat u op de ark troonde, de ark die als een troon voor u gemaakt was en die de stad binnengebracht werd. Zo zien we ernaar uit dat u vanmiddag in de kerkdienst aanwezig bent. Dat u de woorden die we lezen, die we spreken, die we horen, dat u die bezieling geeft. We danken u voor de belofte dat u dat ook zult doen. Dank u wel dat u zo dichtbij in ons midden wilt wonen en tot ons wilt spreken. U wilt tot ons spreken door uw woord, door de Bijbel. Zegent u dan straks de lezing van uw woord en de prediking daarover. We belijden het gezag van uw woord, dat we weten dat u daarin tot ons spreekt en dat u ons door die woorden wilt onderwijzen. En we willen ook dat gezag ervan erkennen dat we ons leven daarna richten naar wat u ons leert vanuit uw woord. Als we in ons hart ook nog steeds een neiging ontdekken die soms van uw woord wil afdwalen, dan bidden we u, wilt u die tot zwijgen brengen en geef ons uw Heilige Geest, zodat we voluit afgestemd zijn op uw boodschap, wat uiteindelijk een geestelijke boodschap is. Heren, onze gemeente, deze gemeente hier is niet de enige die de gemeente oproept om bij elkaar te komen. Ook in zoveel plaatsen in ons land wordt een middagdienst belegd. We bidden ook voor die samenkomsten. Wilt u de kerken in Nederland ook daardoor opbouwen? Ook breder over heel de wereld waar christenen vandaag de zondag vieren, bidden we u dat deze dag uiteindelijk uw koninkrijk dichterbij brengt. Dat u daarin geëerd en geprezen wordt, dat u daarin ook gevonden zal worden en dat u uw koninkrijk daarop bouwt. Door dat we als christenen samenkomen uw naam groot maken in het zingen, in het bidden. Daardoor wordt uw naam ook verheerlijkt. Wilt u dat meer en meer doen toenemen als we om ons heen ook merken dat we als christenheid maar een minderheid zijn. Ook hier in Dordrecht is de kerk maar een klein onderdeel van de samenleving geworden. We bidden u dat er iets van kracht van de gemeente mag uitgaan, dat er mensen van buiten er een aantrekkingskracht aan zullen merken, dat het goed is om christen te zijn, dat het goed is om een dag te hebben waarin we u ontmoeten. Dank u wel ook dat u daar vanmorgen de buurtlunch voor heeft willen gebruiken, dat het daar een goede bijeenkomst was met meerdere mensen van buitenaf die op bezoek waren. Daar danken we u voor. En wilt u dat middel dan ook gebruiken voor de uitbreiding van uw koninkrijk? We bidden u ook in het bijzonder voor de vervolgde kerk, waar christenen helemaal niet kunnen samenkomen, waar ze in hun eentje staande moeten blijven. Want merken wij vaak dat er een kracht van uitgaat om met elkaar samen te zijn. Of het nu ook op kringniveau is of op wat voor manier dat we elkaar onderling mogen opbouwen. Zo zijn er gelovigen in het buitenland die zelfs binnen het gezin moeten zwijgen dat ze christen zijn. Als we ons dat nauwelijks kunnen voorstellen hoe je dan een gezond geestelijk leven kunt leven, bidden we u of u die vervolgde christenen nabij wil zijn en op uw wonderlijke manier de kracht wil geven om elke dag uit uw genade te leven en sterk te staan in het geloof. Heren, deze dingen bidden en danken we u in Jezus' naam. Amen. Dan zingen we nu het lied van de zondagsschool, als ik het goed begrijp. Ja. Vanmiddag in de preek staat het gedeelte uit 2 Samuel centraal, dat David de ark naar Jeruzalem brengt. Maar we zullen eerst een gedeelte lezen uit Exodus 25, waar beschreven wordt hoe die ark er nou uitziet en wat nou eigenlijk de functies van die ark was. Dus we lezen eerst Exodus 25, vers 10 tot 22. En vervolgens uit 2 Samuel 6, vers 1 tot 14. Exodus 25 vanaf vers 10. Zij moeten dan een ark van acaciahout maken. 2,5 L lang, 1,5 L breed en 1,5 L hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud. Van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting op maken. Gij zult er 4 gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de 4 voetstukken. En wel 2 ringen aan de ene zijwand en 2 ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van acaciahout maken en die met goud overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet uit verwijderd worden. In de ark zult gij de getuigenis leggen. Dat zijn de 2 stenen tafelen waar de wet op geschreven is, die ik u geven zal. Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, 2,5 L lang en 1,5 L breed. En gij zult 2 gerubs, dat zijn engelen, van goud maken. Van gedreven werk zult gij ze maken aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het ene einde en 1 gerub aan het andere einde. Uit 1 stuk met het verzoendeksel zult gij de gerubs op zijn beide einden maken. De gerubs zullen 2 vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht. Naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der gerubs gericht zijn. Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. En ik zal daar met u samenkomen en van het verzoendeksel af tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis over alles met u spreken wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Dat u, dat is overigens Mozes. De instelling dat God dit gebod aan Mozes geeft tijdens de woestijnreis om deze ark als ontmoetingsplek met God te maken. Diezelfde ark haalt David Jeruzalem binnen in 2 Samuel 6. Wederom vergaderde David alle jonge mannen in Israël, 30.000, en trok op en toog met al het volk dat bij hem was, uit Baale Jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen, die op de gerubs troont. Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen. Zij haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel. En Uzza en Achio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods. Achio liep voor de ark uit. David en het gehele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heeren, onder begeleiding van allerlei instrumenten van cipressenhout: citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toren des Heeren ontbrandde tegen Uzza, en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark Gods. David was diep getroffen, omdat de Heere zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht. Daarom noemt men die plaats Peres Uzza tot op de huidige dag. Te dien dagen werd David bevreesd voor de Heere en hij zeide: hoe zou de ark des Heeren tot mij komen? Daarom wilde David de ark des Heeren niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet Obed-Edom. En de ark des Heeren bleef 3 maanden in het huis van de Gatiet Obed-Edom, en de Heere zegende Obed-Edom en zijn gehele huis. Aan koning David werd meegedeeld: De Heer heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit gezegend, ter wille van de ark Gods. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-Edom naar de stad Davids. Nadat de dragers van de ark des Heeren 6 schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf. En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heeren. David nu was omgord met een linnen lijfrok. We zingen nu uit Psalm 132, een andere psalm die deze historische geschiedenis bezingt. Vers 2, dat koning David geen rust en vrede kon vinden, totdat ook zijn God een rustplaats had in de hoofdstad. En ook vers 6 en vers 9, waarin God ook uiteindelijk zijn zegen uitspreekt over zijn wonen in de hoofdstad. Psalm 132, vers 2, 6 en 9 uit de Nieuwe Berijming. Na het amen op de preek zingen we uit het liedboek, gezang 457. Heilig, 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 Heer God Almachtig. Er zijn heel wat verschillende liederen uit verschillende liedtradities die een driemaal heilig zingen. Heilig, heilig, heilig. Dat is een thema wat uit Jesaja 6 komt. Als Jesaja in zijn roepingsvisioen de engelen rondom Gods troon ziet, die steeds het driemaal heilig, heilig, heilig zingen. En dat thema is duidelijk door dichters opgepakt en in veel liederen verwerkt. Lied 457. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er staan van die teksten in de Bijbel die dingen zeggen over God dat je denkt, hè? Is dat God? Teksten waardoor je denkt, is God eigenlijk wel betrouwbaar? is God eigenlijk wel liefde? Of is hij uiteindelijk toch niet gewoon afstandelijk, grillig, meedogenloos? Een van die Bijbelpassages waarbij die gedachten zomaar bij je boven zouden kunnen komen, is 2 Samuel 6. Uzza, die de ark voor vallen wil behoeden en dat dan met de dood moet bekopen. Wat een geschiedenis. Heere God, waarom deed u dat? Als klein kind al kwam die vraag bij me boven, bij het horen vertellen van deze geschiedenis. Die Uzza, die bedoelde het toch gewoon goed? Dit is toch niet eerlijk? Het zijn van die geschiedenissen die je het liefste maar overslaat. Maar toch gaan we dat vanmiddag niet doen. We gaan toch juist met die vraag aan de slag. Heren, waarom doodde u Uzza? Om op die vraag een antwoord te geven, zal ik een groot gedeelte van de preek nodig hebben om zorgvuldig deze pericoop nog met u na te lopen en in zijn context te bekijken. We moeten heel nauwkeurig luisteren om de goede richting opgestuurd te worden, om te begrijpen wat hier nou precies gaande is. Ik geloof dat we dan een stap verder kunnen komen en we meer van God zullen leren. En de toepassing, de actualiteit van dit gedeelte komt daarom pas wat meer aan het einde van de preek aan de orde. Eerst gaan we zorgvuldig kijken naar 2 Samuel 6 en zijn context. Nu, als we eerst eens wat naar die bredere context kijken van 2 Samuel, dan zien we dat het boek 2 Samuel grotendeels gaat over Davids koningschap. In 1 Samuel, het boek wat hieraan vooraf gaat, lezen we van de moeilijke tijd dat Saul koning was. En dat David continu zijn leven niet zeker was. Maar nu is Saul gestorven en kan David koning worden. Van Saul lezen we dat hij God niet diende. Maar van David wordt vanaf het begin af aan, vanaf hoofdstuk 1 al duidelijk, dat hij wel een man is naar Gods hart. Koning David beseft dat er eigenlijk maar 1 echt koning is en dat is God. En dus lezen we al direct aan het begin van Davids regering dat hij God raadpleegt voor allerlei zaken. Zal ik naar Juda verhuizen, naar de nieuwe hoofdstad? Zal ik tegen de Filistijnen optrekken? David leeft heel duidelijk met God. En wanneer hij dan de stad Jeruzalem veroverd heeft en zo een nieuwe hoofdstad heeft, bedenkt David, dan wordt het nu ook hoog tijd dat ik God een plaats geef in mijn stad. En waar woonde God toen? Symbolisch gezien troonde God in die tijd op de ark, tussen die gouden engelen die gebogen stonden boven het verzoendeksel op de ark. Daar was God. Daar kon je hem raadplegen, aanbidden. Maar waar was de ark op dat moment? Al 20 jaar staat hij ergens achteraf bij iemand in huis, nadat hij teruggekomen was van de Filistijnen. De meesten van u en jullie kennen die geschiedenissen wel. Ten tijde van Eli nemen zijn zonen Hofni en Pinaas de ark mee de strijd in naar de Filistijnen, om op die manier de overwinning te denken kunnen behalen. Maar God laat zich niet voor het karretje spannen en de ark wordt buitgenomen door de Filistijnen. Maar die blije Filistijnen, al snel komen ze erachter dat die ark alleen maar ellende brengt. En dus, na een paar maanden trammeland, sturen die Filistijnen de ark op die ossenwagen terug naar Israël. En daar ergens in dat grensgebied tussen de Filistijnen en Israël is die ark toen blijven staan. En is toen in de tijd van Saul in de vergetelheid geraakt. Erg mooi dus, dat David, als hij koning wordt, aan die ark denkt en die in volle glorie wil herstellen. Want bedenk maar, de tempel was er in die tijd nog niet. Dus de ark die tijdens de woestijnreis in het Heilige der Heiligen stond, van de tabernakel, was dé plek om in die tijd God te ontmoeten. David wordt koning en hij denkt aan God. Hij haalt de ark terug. En David is niet van plan om dat even op een namiddagje te doen. Nee, hij wil er een groot feest van maken. Een groot feest ter ere van de Heere. Een feest ook waarmee die symbolisch aan heel het volk laat zien. Ik, David, wil alleen maar koning zijn, verbonden aan de God van Israël, aan Yahweh. En David, hij trommelt een ongekend groot aantal manschappen op. We lezen in vers 1, 30.000 man. Hoewel, wat staat er? Dat 30.000 wordt ook verwacht dat er misschien iets staat als 30 legereenheden. Datzelfde woord voor 1000 wordt er wel eens aan getwijfeld of je dat letterlijk moet nemen. Dus misschien zijn er 30 legereenheden geweest die David heeft opgetrommeld. Maar hoe dan ook, 30.000 of 30 legereenheden. Het is een grote, imposante stoet die daar zo plotseling voor het huis van Obed-Edom staat. Waar op dat moment de ark verblijft. Ze komen de ark halen en hij wordt op een splinternieuwe wagen gezet. Met runderen ervoor. Natuurlijk een nieuwe wagen. Zo'n heilig iets als de ark kan niet op een wagen staan die al gebruikt is voor allerlei gewone dingen. Het is een geheiligde wagen die nog voor niets anders gebruikt is. Daar wordt de ark opgezet. En zo vertrekt die kar richting Jeruzalem. En dit gaat gepaard, zo lazen we, met een uitbundige vreugde. Er is een breed scala van muziekinstrumenten uit de kast getrokken. En er wordt door David en de Israëlieten gedanst voor Gods aangezicht. En David schaamt zich daar niet voor. Hij is dan wel de koning van Israël. Kan zo zijn, maar het gaat niet om hem, het gaat om zijn God. David geeft zich helemaal over aan God. Wat een genot is dat om te lezen. Want wat waren de generaties voor David vaak goddeloos? Wat was het een zootje in de richterentijd? En wat een goddeloosheid in de tijd van Saul. En nu is er dan eindelijk die koning naar Gods hart, die zich in lofprijs onderdanig maakt aan zijn God. Terwijl de koningen in die omliggende landen zichzelf tot God verhieven, zoals we dat in deze tijd kunnen zien, zoals Kim Jong-il dat in Noord-Korea doet, zo onderwerpt deze koning zich aan God. Wat een hoogtepunt is dat in de geschiedenis van Israël. Maar dan komt daar dus plotseling die dramatische wending, waardoor de sfeer die dag volledig omslaat. Voor de wagen loopt Ahio, een zoon van Obed-Edom, om de runderen te leiden. En naast de wagen waarop de ark staat, loopt een andere zoon van hem, Uzza. En dan gaat het dus mis. De runderen dreigen te struikelen en de wagen begint te wiebelen. En Uzza's reactie is logisch. Hij strekt zijn hand uit en houdt de ark tegen. Het zou een drama zijn als die ark zou vallen. En zo voorkomt Uzza inderdaad een schande. De schande dat Gods heilige troon daar zo kapot op de grond zou liggen. Maar God, zijn toorn ontbrandt tegen Uzza. En God slaat hem en Uzza valt ter plekke dood neer, lazen we. In één keer is het feest voorbij. Net zoals op Koninginnedag 2009, toen die man in Apeldoorn met zijn auto dwars door het publiek zo de naald inreed. Het feest was in één keer over en het werd verder een beroerde dag waarop alle festiviteiten verder werden afgelast. Zo hier ook. In één keer is het over. En David, hij is hevig verontwaardigd. De NBG-vertaling leest, David was diep getroffen. Maar wat dat er gaat, heeft de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, dat beter vertaald. Door te vertalen, David werd kwaad. En ook de herziene Statenvertaling. David ontstak in woede. Inderdaad, David, hij wordt echt kwaad op God. Heren, waarom doet u dit? Ik dien u toch? Ja, waarom doet God dit? Vers 7 geeft er in een kort zinnetje antwoord op. Vanwege zijn onbedachtzaamheid, staat er dan. Het was onbedachtzaam dat Uzza die heilige ark durfde aan te raken. Ja, maar wat moest Uzza dan doen? De ark maar laten vallen? Nee, dat is ook het punt niet. Maar het punt is, al eerder in deze geschiedenis maakt Uzza, maar vooral David, een grote fout. En dat wreekt zich nu. Laat ik het uitleggen. Van het begin af aan is in het Oude Testament duidelijk dat de voorwerpen die Mozes voor de tabernakel heeft laten maken, hoog heilig zijn. En zo in het bijzonder de ark. De ark die zo uiterst zorgvuldig gemaakt is. Een met goud overtrokken kist met daarop het verzoendeksel en de engelen daaroverheen. Daar woonde God zelf onder zijn volk. Zoals het ook in vers 2 nog even genoemd wordt. Dat je daar de naam van de Heere uitgeroepen werd. De naam van de Heere der Heerscharen die op de Cherub troont. De heilige God wilde die ark gebruiken als de plaats waar hij vanuit de hemel afdaalde om zo onder zijn eigen volk te wonen. En die grote heiligheid die werd gewaarborgd door een aantal duidelijke regels die bij de Israëlieten bekend waren. Zoals dat alleen levieten de ark mochten verzorgen. En bovendien heel duidelijk dat de ark niet op een wagen mocht worden gezet, maar speciaal door levieten moest worden gedragen. Daarom is nauwkeurig in die wetten, zoals onder andere wat we in Exodus 25 hebben gelezen, omschreven dat aan die ark ringen moesten worden bevestigd en daardoorheen lange draagstokken, zodat niemand de ark hoefde aan te raken. Want, zo werd geboden, dat zou dodelijk zijn. Zo staat het ook letterlijk in Numeri 4. Daar staat in vers 15, als er regels gegeven worden hoe de ark en de tabernakel moeten opbreken als het volk verder trok door de woestijn. Als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van de legerplaats gereed zijn met het bedekken van het heilige en al het heilige gerei, dan zullen daarna de Kehatieten, een afdeling van de levieten, binnengaan om het de ark te dragen. Zij zullen echter het heilige niet aanraken, want dan zouden zij sterven. Dus zelfs de dragers van de ark mochten de ark zelf absoluut niet aanraken. Misschien herinnert u zich nog van de zondagschool of van vroeger op school plaatjes van die ark. Zo'n kleine gouden kist, maar met hele lange draagstokken eraan. Zodat de levieten die ark konden dragen, zonder dat ze ook maar die ark zelf hoefden aan te raken. En David en ook Uzza, zij wisten dat de ark eigenlijk alleen door levieten gedragen moest worden, met draagstokken. En zij wisten dat alleen al het aanraken van de ark dodelijk zou zijn. Zij wisten dat niet alleen vanuit de wet, maar sowieso ook vanuit de geschiedenis van die ark. Want natuurlijk wisten zij waarom die ark op dat moment zo achteraf ergens in dat grensgebied was blijven staan, toen die vanuit het land van de Filistijnen kwam. Want toen die ark vanuit het land van de Filistijnen in een van de eerste grensdorpjes kwam, in Bet-Semes, stormden de mensen van dat dorpje enthousiast op de ark af. En zonder besef van Gods heiligheid raakten ze de ark aan en keken ze in die kist. En wat lezen we dan? God sloeg 70 man van het dorp neer, omdat zij dat gedaan hadden. We lezen dat in 1 Samuel 6. En als dat gebeurt, roept dat dorp het uit in vers 20 van 1 Samuel 6. Wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En daarom bleef de ark in die regio, want niemand durfde er verder iets meer mee te doen. Die inwoners van Bet-Semes, die hadden het precies goed begrepen. Wie kan bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? Dat besef van Gods heiligheid, waar God ook zo duidelijk voor gewaarschuwd heeft, dat ontbrak nog te veel bij David en ook bij Uzza. David was er zich ten volle van bewust dat God een helper is in nood. Al zo vaak riep hij God om hulp bij het vervolgd worden door Saul en bij zijn oorlogen. En steeds gaf God uitkomst. Dat God te eren en te prijzen is, dat wist David heel goed. En dus prees hij hem uitbundig. Maar dat God ook heilig is, daarvan was hij nog te weinig doordrongen. God is heilig, En daarom kan je niet zomaar over God beschikken, zoals je over een ark kunt beschikken. Ook al ben je de gevierde koning van het volk Israël. Niet jij beschikt over God, maar God beschikt over jou. Ook over David. Niet jij bepaalt hoe en wat met de ark gebeurt en dus wat er met God gebeurt, maar God bepaalt dat. En hij heeft het zo duidelijk kenbaar gemaakt. Ik wil dat mijn troon door de levieten gedragen wordt en niet op een kar gezet wordt. En mijn troon is zo hoogheilig dat ook maar het aanraken daarvan dodelijk is. David wist dat en ook Uzza wist dat. Want die ark heeft een 20-tal jaren bij zijn vader in het huis gestaan. En is daar ook verzorgd door levieten. De Uzza wist van die bepalingen rond de ark. Buig daar dan voor en maak niet jouw eigen plannen. Wie dat niet doet en mijn heiligheid niet beseft en als klein zondig mens zich onbedachtzaam gedraagt, roept dan mijn toorn over zich af, zegt God. Hoe goed bedoeld het ook allemaal was. Laten we daar eerst voor onszelf eens over nadenken. Dat die toorn van God opkomt vanuit zijn heiligheid. God is een heilige God. Zoals we bijvoorbeeld in Hosea 11 lezen, waar God zegt: want ik ben God en geen mens, heilig in uw midden. In uw midden, tronend op de ark, in het heilige der heiligen, in die tijd van Hosea. Dicht bij het volk dus, maar wel de heilige. Of zoals we in Jesaja 40 kunnen lezen, waar God zegt: met wie wilt gij mij vergelijken, dat ik hem gelijk zou zijn, zegt de heilige. Wij zijn maar kleine zondige mensen. En God is een groot en heilig God, die in een ontoegankelijk licht bewoont. Ik herinner me een aantal jaar geleden dat ik iets in de Bijbel las over Gods heiligheid. En daar wat over aan het nadenken was. Ik zat in de trein en ik sloot even mijn ogen. En op dat moment, zomaar even in een enkele flits, liet God mij iets van zijn heiligheid zien. Doordat ik zomaar heel even iets ontzettend blinkend wit zag. En ik schrok daarvan en ik besefte: wow, wat staat al het aardse, wat staat het beste wat wij kunnen doen, nog zeer ver af van het hemelse blinkende wit van God. Iets beseffen van die heiligheid van God, dat heeft consequenties. Bijvoorbeeld voor je gebedsleven. Bidden, dat lijkt bij ons soms wel op even snel Gods paleis binnenstormen om even iets te vragen. Maar laten we ons bidden beginnen met eerst eens tot rust te komen. En beseffen wie wij kleine mensen zijn en wie die heilige God is. Dan komt er meer ruimte voor God zelf in je gebed. Zoals in het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dan gaat het niet alleen maar om jezelf en je noden. Dan is bidden ook een aanbidden en een genieten van de grootheid en de heiligheid van God, die in zoveel dingen uitkomt. Een besef van Gods heiligheid zal ook te merken zijn aan je manier van spreken over God. Ik herinner mij hoe wij, toen we nog jong waren thuis, soms heel makkelijk over God of over Jezus spraken. En dan zei mijn moeder wel eens: ja, ho eens, God of Jezus, dat is je schoolvriendje niet. En u voelt denk ik wel aan wat mijn moeder daarmee bedoelde. Jawel, het klopt. God wil zelfs vriendschappelijk omgaan met zijn kinderen. Maar daarmee komen we nog niet op een gelijk niveau met God. Er blijft een besef van onze kleinheid, onze zondigheid tegenover Gods heiligheid. En daarom is hij maar niet ons schoolvriendje. Hoe dichtbij God ook in ons leven komt, hoe tastbaar ook door de Heilige Geest, waar we vanmorgen bij hebben stilgestaan, blijft dan wel Gods heiligheid in het oog houden. Want God is God en geen mens. Ja, maar als God dan zo heilig is, kan je hem dan maar niet beter uit de weg gaan? Net als Uzza maak je dan al snel een fout en pat, daar is Gods toorn. Word je dan uiteindelijk niet bang voor God? Nee. Want dan moeten we dan aan de ene kant zeggen dat Gods toorn inderdaad een realiteit is. Dit betekent aan de andere kant niet dat Gods toorn daarmee een wezenskenmerk van God is. Je kunt niet zeggen dat God toorn is, zoals je kunt zeggen dat God liefde is en trouw is. Er staat in de Bijbel, God is liefde. Maar nergens lees je, God is toorn. Het toornen van God, dat is niet zijn eigenlijke werk. Iets wat hij graag doet. Integendeel. We lezen juist vaak die bijzondere uitdrukking in de Bijbel, dat God traag tot toornen is. En dat God langmoedig is. Wat God graag doet, is vergeven en genade betonen. En wat hij niet graag doet, is toornen. Zoals we in Klaagliederen lezen, immers niet van harte verdrukt en bedroeft hij de mensenkinderen. Wat een tegenstelling is dat met de goden uit de omliggende wereld in die tijd. Hoe vaak niet wordt in de Oosterse mythologie gesproken over onredelijke woedeuitbarstingen van de goden, die er maar op de mensen gekoeld wordt of door andere goden getemperd moest worden. En daarom kies ik hier ook nog voor het wat ouderwetse woord toren. Terwijl bijvoorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling kiest voor het woord woede op dit punt. Nou, dat laatste is inderdaad wel degelijk een mogelijke vertaling. Maar als je dan die vertaling van dat woord als woede gebruikt, dan moet je niet die emotionele lading erin proeven die woede soms bij mensen heeft. Iets van een onredelijke of onbeheerste woedeuitbarsting. Of die woede van de goden uit de omliggende heidenwereld. Gods toorn is dus geen grilligheid. Maar moeten we dus zien als een gekrenkte liefde van God. En zo sluit bij God liefde en toorn elkaar toch niet uit. Want Gods liefde wordt juist toorn wanneer die veracht en vertreden wordt. Ik denk dat je iets van Gods toorn uiteindelijk ook alleen maar kunt begrijpen als je weet hoe diep en hoe echt Gods liefde is. Als je iets proeft van die heilige liefde, besef je ook dat die liefde gekrenkt kan worden. En dat God van daaruit ook kan toornen. Want kijk maar naar de ark. Was die ark alleen maar een magische kist die dood en verderf zaaide? Heeft God het zijn volk moeilijk gemaakt met het geven van die ark? Zeker niet. Want is het niet voluit Gods liefde geweest dat hij als een heilige God zo ver wilde afdalen naar het kleine zondige volk Israël? Dat hij tegen dat volk Israël zei, ik wil zo dicht bij jullie komen dat jullie voor mij een troon op aarde mogen maken. Als jullie mij dan aanroepen, zal ik vanuit de hemel naar de aarde komen om met jullie te spreken. Ik zal zo ver naar jullie eenvoudige mensen afdalen. Die kleine ark, waar staat al niet een symbool van Gods afdalende liefde en van zijn verbondstrouw voor dat kleine volk? Ja, en ook voor ons. Voor u, voor jou, voor mij. Ja, God is de heilige God. Maar dat is een heiligheid in liefde. Die tot heel dicht bij ons komen wil. En in zijn liefde is hij traag tot toorn. Anders zouden we net als Uzza al lang hebben moeten sterven. Maar laat Uzza ons dan dus wel een voorbeeld zijn om op geen enkele manier over zijn heiligheid gering te denken, of die heiligheid te veronachtzamen. Die heilige liefde van God, die gaf in het Oude Testament de ark. Maar we mogen ook verder kijken. Die heilige liefde van God gaf in het Nieuwe Testament zijn zoon. In het Nieuwe Testament wordt nog meer duidelijk en nog dieper duidelijk hoe traag God tot toornen is en hoe groot zijn liefde is. Hij stuurde zijn lieve zoon, niet om ons te veroordelen, maar om ons te redden Zo is God. Hoeveel bewuste, maar ook onbewuste gedachten van ons kunnen in het geheel niet Gods heiligheid verdragen. Maar hoe vergevingsgezind, hoe geduldig en hoe traag tot toorn is de Heer met ons dat Hij zijn Zoon zond. Niet met het zwaard van het oordeel, maar om plaatsvervangend voor mij te sterven. Voor mij, ja, ook voor mij. En hoeveel geduld heeft God ook niet met ons in de heiliging van ons leven. In het stap voor stap groeien naar Hem toe. Gods toorn heeft dus ook in het Nieuwe Testament niet de eerste plaats. Al blijft het overigens wel een thema. Want breed komen we ook in het Nieuwe Testament tegen dat God het krenken van zijn heiligheid en liefde uiteindelijk zal straffen wanneer je niet tot bekering komt. Denk in dat geval bijvoorbeeld maar aan de woorden van Jezus zelf. Hij zegt dan in Johannes 3: wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Uzza moest sterven omdat hij onbedachtzaam gehandeld heeft. David mocht blijven leven. Hoe vaak krenken wij niet God, bewust of onbewust? En God, hij is traag in de toornen. Hij blijft vergevingsgezind en eindeloos geduldig met ons. Wat mag die moeilijke tekst over Gods toorn ons zo uiteindelijk toch ook veel leren over Gods heiligheid en over zijn liefde? Dat brengt ons tot slot bij de laatste verse van onze pericoop. Dat David alsnog die ark naar Jeruzalem brengt. God wil inderdaad uiteindelijk bij David in Jeruzalem wonen. En wat heeft David geleerd? Dat hij bij deze tweede poging zijn instrumenten maar beter thuis kan laten? Nee. David heeft meer geleerd van Gods liefde en van Gods heiligheid. En waarin uitzicht dat? In uitbundige lofprijzing. Want wat lezen we? En David, hij danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren. En dat staat er bij die tweede intocht. God is heilig, zo weet David. En wij weten dat ook. En daarom is hij nu alle eer waard. Ja, hij verdient het dat we ons hele leven aan hem overgeven. God is heilig. En hij daalde diep af naar u, naar jou, naar mij en gaf zijn eigen Zoon. Heren, we aanbidden u met gezang 457. Heilig, 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 eeuwig zij uw ere, waar gij troont te midden van al uw engelen, onvolprezen Heer. Amen. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere God, heilig God, die troont in de hemel, waarin de engelen rondom u heilig, heilig, heilig u toezingen. En ook de aarde, we zongen het net, ook hemel, zee en aarde verhogen uw heerlijkheid. Heere, en we sluiten ons daarbij aan en we aanbidden u om uw heerlijkheid en om uw heiligheid. Iets van uw macht en glorie zien we in de schepping om ons heen, als de seizoenen wisselen, in allerlei kleine dingen, in grote natuurverschijnselen, ontdekken we iets van uw heiligheid en van uw macht. Maar wat mochten we dat ook vanavond in het bijzonder vanuit uw woord ontdekken, dat u een heilig God bent. We erkennen dat en we prijzen daarvoor wie u bent. Heere, we danken u dat die heiligheid niet in contrast staat tot uw liefde. We danken u dat u tot uw liefde zo, met uw liefde zo ver bent afgedaald naar ons mensen. Dank u wel dat u als een vader voor ons zorgt en dat wij u als een kind mogen dienen en dat u daar ook van geniet als wij dat doen. We hoeven u niet te zien als een boze werkgever en wij als slaaf, maar we mogen u zien als een vader. We danken u dat u ons die beelden en woorden geeft om iets van u te begrijpen en ook iets van u te tasten als we daar met elkaar over zingen, bidden en luisteren. Heren, als we zo een nieuwe werkweek ingaan, dan bidden we of dat ook zijn uitwerking mag hebben op ons leven van alle dag. Als we gaan werken of naar school gaan of wat we ook in deze week gaan doen, geef ons de moed om van u te getuigen, om uit u en tot u te leven. Zegent u als we daarvoor stille tijd nemen, als we daarvoor u zoeken. Laat u zich dan ook vinden voor de eenvoudige taken van elke dag die ons wachten. Zegent u ook het werk in de gemeente wat ook deze week doorgaat. Het werk van de kerkenraad in de bezoeken die afgelegd worden. Pastorale bezoeken, diaconale bezoeken. Zegent u de kerkenraad in het leidinggeven aan de gemeente. Zegent u deze week ook de moederochtend die plaatsvindt en de cursus die dominee van Zuilenkom hoopt te geven. Zegent u de wijkavond die vanavond ook gehouden wordt. Laat al die onderlinge contact tot sterking van het geloof zijn. Heren, we bidden uiteindelijk om uw wederkomst. U heeft voorzegd en het beloofd, u zult terugkomen in heel uw heerlijkheid en in uw majesteit en in uw heiligheid. En dan zult u uw kerk thuis halen. Heren, dan zult u ons een verheerlijk lichaam geven die uw heiligheid kan verdragen. En we zullen van aangezicht tot aangezicht met u mogen leven. Wat is dat? Een enorme bemoediging voor de toekomst. Ook als we die week ingaan waar begrafenissen zijn. We hebben daar vanmorgen bij stilgestaan in het gebed. Voor gemeenteleden die bij het open graf zullen staan. Bij ouderen, bij mensen die een moeilijke weg doormaken. Wat geeft de uitzicht op uw wederkomst, op het leven naar het leven, een enorme vertroosting en bemoediging. Heren, en daarom bidden we om uw wederkomst. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. Dan is er nu de ruimte voor de collecte. En we zingen een soortgelijke psalm als psalm 132 over de ark. En hierbij staat ook nog iets meer de lofprijzing centraal die God gegeven wordt wanneer hij op de ark troont. Psalm 99, vers 1, 2, 3 en 4 uit de Nieuwe Berijming. beleiden met elkaar ons geloof. En daarna zingen we ons slotlied uit de oude berijming, Psalm 30, vers 3. Waar God de eer gegeven wordt om zijn vlekkeloze heiligheid. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Psalm 30, vers 3, na de geloofsbelijdenis. En ieder beleide met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Laten we deze God bidden om een zegen als we van hier gaan. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.